De miereneter is zonder twijfel het vreemdste dier dat ik ooit heb gezien. Als je er voor het eerst een ziet in het echt, je gelooft letterlijk je eigen ogen niet. Het is gewoon alsof je naar een buitenaards wezen kijkt, dat door een gestoorde genie in elkaar geknutseld is. Soms, als ik wakker schrik, dan denk ik dat ik hem in het donker zie staan. Waarom in godsnaam een miereneter? Het is een vraag die mij nachtenlang wakker heeft gehouden. Maar hoe langer ik erover nadenk, hoe beter ik het begrijp. Het is gewoon een geniale zet van ze geweest. Want luister, iemand die zegt dat hij oog in oog stond met een miereneter, die heeft duidelijk zijn verstand verloren. En nu komt het geniale. Vanaf dat moment is alles wat hij zegt onjuist.
In de jaren 80 verscheen er in een Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift een artikel over fictieve herinneringen. Het werd opgepikt door de media en het werd een hype. Net zoals later in de jaren 90 iedereen opeens ADHD had. Had toen opeens iedereen een fictieve herinnering. Wauw. In de meeste gevallen had de patiënt een herinnering aan een seksueel misbruik. Een vloedgolf aan aangifte en rechtszaken was het gevolg. En niet veel later werd er dan ook de False Memory Society opgericht om valselijk beschuldigde vaders, docenten, dokters, sportleraren te beschermen.
Is het misschien handig als ik de volgende keer een notitieboekje meeneem, dokter Wals?
Nou, als dat je zou helpen, Max, dan raad ik je dat zeker
aan. Grapje. Super interessant verhaal.
Nee, dat is het ook. Maar wat er interessant aan is, voor jou, is... Sorry. Is dat er sindsdien heel veel onderzoek naar is gedaan. En wat blijkt er nou uit? Het blijkt dat dat heel normaal is. Het is normaal om fictieve herinneringen te ontwikkelen na een traumatische ervaring. Het zorgt ervoor dat we het enigszins kunnen begrijpen, er grip op kunnen krijgen en dat we ermee kunnen dealen en het daarna kunnen afsluiten. De functie ervan is dus heel wenselijk. Maar dat betekent nog niet dat het ook echt gebeurd is, begrijp je?
I got the point. Echt.
En dan hebben we het nog niet eens gehad over de externe factoren. Het was heet. Je stapt van de ene op de andere dag over op een primitief dieet. Volkomen onverantwoord. Weet er bij veel wat voor gifstoffen je allemaal hebt binnengekregen. Kan jij je herinneren wat voor bloemen, planten of paddenstoelen je allemaal...
We hadden een survival boekje.
Ja, maar je dronk waarschijnlijk te weinig. Ik kan me voorstellen dat je lichaam een heleboel stress heeft ondervonden. Doordat je met een wild vreemde...
Bent u getrouwd?
Ja.
Heeft u kinderen?
Ook.
Nou, stelt u zich eens voor dat u met uw vrouw en kinderen op vakantie bent. Lekker Zuid-Frankrijk of zo. Een barbecue aan, slippertjes aan, vrouwtje onder de zonnebrand, kindjes nat van het zwemmen. En dan, als u net een speklapje omdraait, stapt er iemand in een wit pak uit de bosjes die uw kinderen neermaait en uw vrouw...
Je kende hem nog geen maand.
Is uw definitie van een vriend dat je die langer dan eenmaal moet kennen?
Nee, excuus, dat is inderdaad niet aan mij.
Nou, gelukkig zijn we het in ieder geval ergens over eens.
Kan het zijn dat jouw herinneringen aan deze jonge Leon Kroon niet... helemaal op waarheid berust.
Mijn naam is Max Monnikenberg en dit is een podcast die nooit gemaakt had mogen worden. Maar al hadden ze me het tiendubbele betaald om mijn bek te houden. Ze krijgen waar ze om vroegen. Er is nog maar één ding dat ertoe doet. En dat is de waarheid.
Heb jij vroeger nooit op scouting gezeten?
Nee, op hockey.
Oh, wat leuk. Hoe lang?
Van mijn 5e tot mijn 15e.
Oh, waarom ben je gestopt?
Ik was er gewoon klaar mee.
Wil je hoog?
Yo, Leon, je hoeft echt niet te doen alsof je geïnteresseerd bent in hockey, hoor.
Leon en ik... We leken echt als twee druppels water op elkaar. Qua uiterlijk dan. We waren even lang, even oud, blond, blauwe ogen. Oké, Leon was een stukje atletischer gebouwd dan ik. Maar verder, we hadden broers kunnen zijn. Maar wat karakter betreft konden we echt niet meer van elkaar verschillen. Leon was een soort bulldozer. Soms leek het wel alsof hij geen pijn kon voelen of hitte of dorst kon hebben... Elke ochtend als ik wakker werd, was hij al uren op.
Hier, kijk. Deze. Deze is echt perfect. Niet te kort, niet te lang. Hij buigt goed, breekt niet. Nu nog eentje voor jou.
Eén boog is toch genoeg?
Hoe bedoel je?
Nou, we gaan toch maar één konijn vangen?
Ja, dus?
Nou, dan hebben we toch genoeg aan één boog.
Max. Er snapt er niets van. Een boog, dat is niet iets wat je zomaar weggeeft. Het is gemaakt door jou, voor jou alleen. Jij en je boog zijn één, in perfecte harmonie.
Leon, Kroon, dit is precies wat ik bedoel.
Oh, je bent zo makkelijk. Hier, wat dacht van deze?
Ja, chill.
Serieus? Ligt hij goed in de hand?
Ja, nee, het is perfect.
De lengte is perfect?
Ja, is prima.
Zeker weten?
Ja.
Het is belangrijk, hè, Max?
Ja.
Een uur later had ik mijn eerste boog gemaakt. En of Leon nou goed kon lullen of gewoon gelijk had, hij had me compleet overtuigd. Deze boog was niet zomaar een boog. Nee, het was mijn boog. Ik had mijn initialen erin gekerfd. Hij stond strak gespannen. En ik voelde me onoverwinnelijk.
Max, dat is nogal een apart verhaal. Volgens mij werd ik dus aan hem voorgesteld door een vriendin van een vriendin van mij. En mijn eerste indruk was moi. Maar later op die avond zijn we elkaar totaal toevallig weer een keer tegen het lijf gelopen op een huisfeest. En toen was hij wel echt mega naar de kloten. En het was een beetje zielig, want hij leek daar helemaal alleen te zijn. En ja, ik had eigenlijk wel met hem te doen. Verder was hij eerlijk gezegd helemaal niet de type jongen met wie ik normaal zou chillen. Hij was gewoon een beetje een nietzige hockeybal. Voordat ik het wist, waren we ineens verwikkeld in hele goede gesprekken. En verraste die me eigenlijk wel. Op een gegeven moment vond ik hem eigenlijk zelfs een beetje aantrekkelijk. Maar dat kan ook aan de emmen hebben gelegen. Wat hij in elk geval vertelde over zichzelf was dat hij op een keerpunt stond in zijn leven. Dat is wat hij zei. Eén ding wist hij heel zeker en dat was dat hij alles anders wilde gaan aanpakken. En dat hij een reset nodig had. Dus ja, dat was een beetje mijn cue om hem over de Primitief podcast te vertellen. En hij was totaal om. Hij vroeg mij dus of ik nog mensen zocht.
Doodstil hingen we daar, boven in het bos. Ach, ik had overal jeuk. De schors van de boom prikte in mijn buik. Het zweet prikte in mijn ogen. Het liep in stroompjes van mijn voorhoofd af, van mijn rug af. En toen zag ik hem. En Leon zag hem ook. Een konijn. Eén vatsig konijn. Hij zat doodstil tussen de dode takken. En minutenlang deed het konijn helemaal niets. Letterlijk niets. En toen ineens huppelde het konijn onze kant op en precies onderaan de boom begon het aan een stuk hout te knabbelen. Leon tikte met zijn voet tegen mijn enkel. 3, 2, 1. We schoten.
Oké, dames en heren thuis. Goudlok hier, die gaat jullie nog één keertje vertellen hoe lekker hij het maaltje vindt dat oom Leon voor hem heeft klaargemaakt.
Ik ben serieus zwaar onder de indruk. Zwaar. Mijn oma die maakte vroeger ook altijd konijn met kerst. Mm-hmm. Dat was iets waar de familie het hele jaar naar uitkeek. Serieus, het konijn van mijn oma was beroemd in Noord-Holland en omstreken. Maar dit konijn, Leon, dit konijn is oprecht het lekkerste dat ik ooit heb gegeten.
Ja, dat komt omdat je hem zelf hebt doodgeschoten.
Leon is een heel ander verhaal. Die leerde ik 2,5 jaar geleden kennen in Utrecht. Hij stond toen achter de bar bij de voortuin. Na sluitingstijd vroeg ik of hij met mij een dansje ging wagen in de Tivoli. En dat was echt dat was superleuk. Want toen hebben we uiteindelijk echt tot in de late uurtjes gedanst. En ik ben bij hem blijven slapen, ook die nacht. En toen de rest van de week hebben we elkaar eigenlijk iedere dag gezien. En het werd ook al wel vrij snel serieus wat we hadden. En totdat Leon ineens vanuit het niet vertelde dat hij alleen een reis door Zuid-Amerika wilde gaan maken. Nou, dat kwam wel even binnen. Uiteindelijk duurde zijn reis 2 jaar. En we hadden heel af en toe wel contact. Maar het is toch lastig. En dit voorjaar kwam hij terug naar Nederland. En toen hebben we meteen afgesproken. En het was, ja, dat was zo fijn. Dat was superleuk. En het was gewoon ja, fantastisch om elkaar na zo'n lange tijd weer te zien. En ik was toen dus net begonnen met de voorbereidingen voor de Primitieve podcast. En ja, ik hoefde hem eigenlijk niet eens te overtuigen. Hij was gewoon mega enthousiast.
Ik kan niet ontkennen dat ik indruk op Leon wilde maken. Tuurlijk. Maar weet je, ik wist hoe die over me dacht. Een verwende bal uit Groningen, die houdt het nog geen week vol. Ik was vastberaden om hem het tegendeel te bewijzen. Maar dat duurde niet lang. Mensen zijn nu helemaal gewoontedieren. Hè? Dus na 4-5 dagen was er weinig meer van over.
Hoi, mensen. Ik verveel me zo de fucking tering. En als er nou wat te doen was hier, maar er is gewoon geen vak, geen reet, helemaal niks te doen. Dit is echt totaal niet motiverend.
Ah, serieus, Max. Soms, hè? Zoveel praatjes. Nee. Ik regel hout voor vanavond. Dit, dat, bla, bla. Kom je terug? Ligt in de hut te slapen. En ik weet niet wat die jongen allemaal voor troep in zijn lichaam heeft gestopt, maar die hut die ruikt echt kapot zuur.
Leon is echt een prima vent hoor. Geen problemen mee, maar doe gewoon even kalm, vriendje. Doe gewoon, ga even lekker, weet je, het is echt prima als jij hier de hele dag rambo wil gaan zitten uithangen. Echt fijn, maar val mij dan niet meer lastig, snap je?
Oké, dus ik zit in dat dokterszaaltje daar.
Ja.
En maar hij maakt dus hier zo.
Waar?
Hier.
Oh my god.
Ja, maakt hij een sneetje. Rat! Wow. Hij trok hem er zo uit. Ja, serieus. Dat ding was echt zo groot.
Oh,
het was net een slang.
Fucking god.
Hij viel op de grond en de dokter die heeft hem doodgestampt.
Oh my fucking
vol
god.
Vol met bloed.
No.
Ja, nee, echt serieus. En dan heb ik het nog niet eens gehad over die eitjes.
Serieus,
die had...
kappen, gast. Kappen.
En jij? Genitale rampen gehad?
Jazeker, absoluut. Maar ik vrees dat ik jou niet ga overtreffen, Leon.
Bring it on.
Oké, ik heb wel eens een hele dikke druiper gehad.
Ja, tuurlijk.
Heel lang geleden.
Dat hebben we allemaal, maar niet iets smeugers.
Platjes.
Mm-hmm. Gaan we verder?
Dat is het eigenlijk wel.
Ja, daar geloof ik dus geen reet van.
Ik zweer het je.
Ik zie aan alles. Laat me raden. Genitale fratten. Zie je wel?
Jij bent echt ongelooflijk.
Vertel.
Nee, pak af. Ik heb het verdrongen.
Zat er bij jou ook zo helemaal rondom je eikel?
Dude, nee, gast. Serieus, ben je dit aan? Staat het ding aan? Serieus?
Ja.
Fuck you!
It doesn't always treat you well, baby. Oh, we maken een primitieve podcast, hè? Daar horen genitale fratten bij.
Geen hond op de wereld wist wat wij aan het doen waren. En toch had het meer betekenis dan wat dan ook. Ik voelde me opgeruimd en helder. En ik kon me niet herinneren wanneer ik me voor het laatst zo gevoeld had. Maar aan alles komt een eind. Het is onmogelijk om het exacte begin aan te wijzen, maar volgens mij begon het toen bij het Bosmeertje. We zaten op dag 15.
Nou, of het nou de zon is, te weinig gedronken, te veel ingespannen, iets verkeerds gegeten, I don't know. Maar we voelen ons allebei echt een beetje kwakkelig vandaag. Eigenlijk sinds gisteren al, niet, Max?
Oh, ik heb hoofdpijn, keelpijn. Het is zo moeilijk, het zweet me helemaal de tering, jongens.
Hier. Ja, laatste slokje.
Die tattoo bij de river staat die eigenlijk voor.
Wat? Deze?
Nee, die.
Oh, hier.
Ja, laat zien. Is het de tafel met drie poten?
Mm-hmm. Ja, klopt. De vierde die staat hier op de onderkant van mijn voet. Kijk.
Oh ja.
Hier, kijk wat dichterbij.
Ja, gadver. Bosmerig. Fuck off.
Dat is een geitje toch.
Oké, maar waarom drie?
Nou ja, Mijn vader die heeft mijn moeder, mijn zus en mij vroeger van de een op de andere dag in de steek gelaten. Toen was ik 8 en zij was 6.
Jezus, klootzak. Heeft hij ook verteld waarom hij wegging?
Hij bleek al een lange tijd een andere vrouw te hebben. En die was zwanger en toen heeft hij ons als afval gedumpt langs de weg.
En hij heeft zeker nooit meer iets van zich laten horen?
Nope. Nou ja, het laatste wat hij zei tegen mijn moeder, dat was dat er nou eenmaal keuzes gemaakt moesten worden. En daar worden slachtoffers bij.
Nou ja, liever kwijt dan rijk, toch?
Nou, zo is het. Zijn je ouders nog bij elkaar?
Nee, die zijn hartstikke gescheiden. Maar het is niks vervelends hoor, die passen gewoon bij elkaar. Ze hebben ook allebei al een nieuwe relatie. Nou ja, nieuw. Dat is eigenlijk ook al jaren zo.
Lijkt je geen reet te schelen.
Het is mijn probleem toch ook niet? Ik bedoel, ik heb niet het gevoel dat ik iets heb gemist of zo. Of sterker nog, ik heb altijd van alles twee gehad.
En je hebt een zusje, zei je?
Een zus, ja.
Hoe oud is ze?
29.
En wat doet ze?
Ze is bezig met een onderzoek over... het is een heel economisch verhaal. Ik weet eigenlijk ook niet zo goed hoe ik het uit moet leggen, maar... ze onderzoekt... What the fuck is dat?
Holy shit.
Wat is het? Een hond of zo?
Nee, man.
Wat?
Dat kan helemaal niet.
Wat kan niet? Wat is het?
Shh. De miereneter, staat hier in Wikipedia, is een exotisch dier dat alleen voorkomt in Midden- en Zuid-Amerika.
Ja, dat klopt. Ik snap ook nog steeds niet hoe het kan dat we er een gezien hebben.
Ja, het kan niet dat jullie er een gezien hebben.
Jawel, wel, want we hebben er een gezien. Hij stond aan de overkant van het meertje en hij dronk uit het water. We dachten dat het misschien een ontsnapte huisdier was.
Een huisdier. Ik ken niemand met een miereneter als huisdier.
Dali bijvoorbeeld had een miereneter op... Dat staat ook op Wikipedia.
Ja, het terrein is naderhand uitgekamd. Er is niets gevonden. Geen sporen, geen ontlasting, geen haren. Helemaal niks.
Leon had er één keer eerder eentje gezien in Peru. Het formaat van de miereneter varieert behoorlijk. Je hebt een dwergvariant, ongeveer zo groot als een eekhoorn. En de reuzenmiereneter, die zo'n 2 meter lang kan worden. Deze, die Leon en ik zagen, was gigantisch. Echt totaal absurd. Nogmaals, geniaal.
En de miereneter is niet het enige opmerkelijke wat je gezien hebt.
Ah, leuk. We gaan het weer hebben over de ijskoep.
Bijvoorbeeld de ijskoep inderdaad. Dat is ook zoiets. Kun je me nog één keer terugnemen naar dat moment?
Zodra de miereneter doorhad dat hij werd bekeken, rende hij terug het bos in. Ik ging erachteraan zodat we hem niet uit het oog zouden verliezen. En Leon rende terug naar de hut om onze pijl en bogen te halen.
Sorry. Serieus. Het is best snel. Ik ben kapot. Wat een ellende. Volgens mij ga ik van mijn stokje, man. Yo, grap, ik ben er klaar mee.
Wat lul je nou?
Dat ik er klaar mee ben.
Hier, pak aan.
Nee, hij is al lang weg. Die is veel te snel, die vang je nooit.
Nee, met die instelling niet, nee.
Ik ga terug naar de hut.
Serieus? Oké, ik ga wel alleen. Slappe lul.
Dus je ging terug naar de hut?
Mm-hmm, klopt.
Alleen.
Leon ging verder zoeken. Ik moest echt even gaan liggen. Het enige waar ik zin in had, was een hele zak snoep leeg vreten.
En wat trof je aan in de hut?
Een ijskoep.
Een ijskoep?
Ja.
Max, zie je nou wat voor doortrapte spelletjes ons brein met ons speelt?
Citroen, stras, frambozen, watermeloen. In een wit beslagen glas. Ik dacht echt. dacht dat ik droomde.
En dat deed je ook.
En toen ik het glas vastpakte... Het was echt... Ik vouwde mijn handen om het glas. En de kou die stroomde vanuit mijn handen door mijn armen naar mijn rug, naar mijn hoofd. Het kippenvel stond op mijn hele lichaam. Maar toen voelde ik ineens een soort kleine schok en er zat een barst in het glas. Mijn handen waren opeens kletsnat. Het water stroomde over mijn pols heen. Het glas was ook van ijs.
Ja, prachtig. Het is een prachtige fantasie. Wat je beschrijft klinkt verrukkelijk, maar volkomen onwerkelijk.
Het is zo mooi gemaakt. Echt prachtig, met van die versieringjes
erop. Ja, Max, wie heeft dat ijsje daar neergezet?
Alsof het van kristal
en
was.
Op wat voor manier past dit ijsje binnen het concept van de primitieve podcast?
Die ijsbolletjes, die waren ook aan het smelten. Opeens zagen ze er heel papperig uit. En ik dacht, het is nu of nooit. Het ijsje, er was gewoon aan het verdwijnen.
Het bewijs smolt.
En als Leon er ook was geweest, dan hadden we hem natuurlijk gedeeld. Maar hij was er niet.
Nee, want Leon die zat achter die mierenheid aan.
Ja, alhoewel, dat kan ik nu zeggen hoor, maar op dat moment, ik dacht niet eens aan hem. Ik dacht echt nergens aan, behalve aan dat ijsje.
Mm-hmm.
En ik heb hem opgegeten.
Oh.
Wat anders, dan zou hij gewoon voorgoed verdwijnen.
Ja, natuurlijk. En, hoe smaakt het? Oh.
Mijn verhaal is vreemd. Ja, heel vreemd. Wat het uiterst geschikt maakt om te verhullen wat er echt is gebeurd. Gaslighting is een manipulatietechniek waarbij de dader iets vreemds laat gebeuren. Hij of zij verplaatst bijvoorbeeld de eettafel een paar centimeter, elke dag, totdat wordt waargenomen door het slachtoffer, tegen wie de dader vervolgens ontkent dat er iets is veranderd. Nee, natuurlijk niet. Doe niet zo gek. Die tafel staat precies zoals die altijd staat. Miereneters en ijskoeks verschijnen niet zomaar op de Veluwe. Het is een heel effectief middel om het slachtoffer dusdanig aan zichzelf te laten twijfelen tot hij denkt dat hij hartstikke gek is. En dan heeft de dader gewonnen.
Nou, er komt niet echt veel vlees van zo'n miereneter, hè?
Goedenavond, Max.
Ik zei toch dat je hem niet zou vangen, lul. Nou ja, met een verzante boutje ben ik ook best tevreden, hoor.
Oei, oei, oei. Ik heb honger als een paard.
Ja, je voelt je helemaal goed, zeg.
Ik voel me heel erg goed. God, ik voel me belabberd, man. Maar dat dutje heeft echt wonderen gedaan. Echt wonderen.
Ik ben echt enorm blij voor je.
Zal ik het gaan?
Probeer echt heel erg hard te begrijpen hoe iemand zo egoïstisch kan zijn... en vervolgens doodleuk kan doen alsof er niets aan de hand is.
Sorry?
Ik vind je echt een topfan, Max, maar
ja, ik jou ook.
Daarom ben ik eerlijk tegen je. Je bent fucking egoïstisch.
Omdat ik me niet lekker voelde?
Nee, precies.
Hoe is je niet lekker voelen nou weer egoïstisch? Leg dat even uit dan.
Ik voel me toch ook niet lekker?
Ja, nee, maar niemand heeft aan jou gevraagd om iets te doen, toch? Wat?
Weet je, het zou je sieren als je jezelf een keer op de tweede plek zou zetten.
Oké, Leon, volgende keer.
Ja, volgende keer.
Weet je, ik...
Weet je, alsof jij bent echt...
Oh. Alsof iedereen altijd maar op jouw hulp zit te wachten.
Ja, laat
ik
maar.
Ik zal eerlijk met jou zijn nu, ja? Fucking irritant.
Okay.
Je werkt me zwaar op de zenuwen.
Ja.
Oké?
Okay? Nou, dat is
heb je dat
blij.
Gehoord?
Zeker.
Goed, ik heb echt geen zin in dit gezeik. Ja, adios. Eet smakelijk, Leon.
Joe.
Toen ik terugkwam, lag Leon al te slapen. Hij had de helft van de verzand voor me achtergelaten. Dit waren de laatste uren waarin ik nog een normaal gesprek met hem had kunnen voeren. Maar het enige wat ik kon doen was kijken naar het vuur dat langzaam uitging.